Ik heb iemand in de studio die hier al eerder is geweest, maar dan over andere onderwerpen. Hè? Dag, ja. Nick Meijnen. We hebben eens met jou gepraat over Nepal, want daar ben jij een paar keer geweest. Hè?
Ja.
Maar dat was denk ik niet in professionele context. En waar we het nu over gaan hebben, heeft echt wel te maken met jouw job. Jij bent op een VN-bijeenkomst geweest en dat ging over de Aarhus-conventie. En ik vond het er verschrikkelijk interessant uitzien. Wat is die Aarhus-conventie?
Wel, de Aarhus-conventie, genaamd naar het stadje Aarhus in Denemarken, gaat over access to information, public participation en access to justice on environmental matters. In het Nederlands vertaald, toegang tot informatie, toegang tot gerechtigheid en eerlijke deelname van het publiek in alle beleidsprocessen die een impact op het milieu hebben en een impact hebben op het kunnen leven van een gezonde levensstijl.
Oké, dus het gaat over openbaarheid van bestuur, zoals wij dat dan noemen ook.
Onder andere, dat is dus een van de drie pijlers, is access to information, dat is openbaarheid van bestuur. Dus dat is een conventie die nadien dan in al die landen die het getekend hebben in nationale wet is omgezet. Onze wet openbaarheid bestuur is in zekere zin een verlengstuk ook daarvan. Ja.
En is er daardoor gekomen?
Onze wet openbaarheid bestuur, ik weet niet of die rechtstreeks aan die Aarhus-conventie gelinkt is, maar het is wel een logisch vervolg. Ik denk dat er meerdere wetten zijn gekomen naar aanleiding van die conventie, waaronder de wet openbaarheid bestuur een logisch gevolg is.
Ja. Nu, een conventie is een soort verdrag zeker? Geworden.
Dat is een legally binding akkoord tussen meerdere landen.
Dus het is niet zomaar loze praat?
Nee, het is geen vrijblijvende cafépraat of bla bla bla. Je moet wel effectief aan de afspraken die je in die conventie maakt voldoen. Zoals bijvoorbeeld Kyoto hebben wij ook afspraken gemaakt, daar moeten we ons aan voldoen.
Ja, dat doen we ook niet echt helemaal. Hè. Dus als het in die zin legally binding is, is het toch maar een beetje slappe binden.
Wel, Kyoto is gewoon een heel zwakke afspraak nog. Hè. Ik denk dat we die nog misschien nog wel net halen. Dat is gewoon ruimschoots onvoldoende voor wat er nodig is. Maar dat is een ander verhaal.
Wacht, we gaan eens even terug naar... Dus de Aarhus-conventie is tot stand gekomen in Aarhus, in Denemarken. Vandaar dus al de naam.
Ja.
Is dat dan door een VN-orgaan opgesteld? Of
wel, dat is een vrij onbekend VN-regio, zeg maar. De UNECE-regio, dat staat voor United Nations Commission for Europe, Economic Commission for Europe, maar het is breder dan Europa. Het is een VN-regio die eigenlijk, om het makkelijk te onthouden, gaat van Canada tot Kazachstan. En alles ertussen. Dus de VS zit erbij, Europa zit erin, de Caucasuslanden zitten erin en Centraal-Azië zit erin.
Ja, die zitten er eigenlijk niet in.
Wel, het zijn een vijftigtal landen. Het is de noordelijke hemisfeer, min
een beetje
echt
de
NAVO
dan?
Nee, want Centraal-Azië zit daar ook in. Dus het zijn eigenlijk, het is zowel Europa, Noord-Amerika als ex-Sovjet-Unie, landen die ervan losgemaakt zijn, zeg maar.
Maar niet Rusland zelf?
Nee, Rusland zelf zit daar niet in. Nee.
Een beetje vreemd. Ja. Ik dacht dat de VN altijd over iedereen ging.
Nee, de VN heeft ook werk opgesplitst in verschillende regio's. En de taken die ze binnen die regio's soms makkelijker tot stand kan brengen, die besteedt ze uit aan die regio's. Het is soms mogelijk om in een bepaalde regio stappen te nemen die verder gaan dan in andere regio's. Bijvoorbeeld de UNECE-regio is de enige regio die zo'n conventie heeft, zoals de Aarhus-conventie. Het was interessant om nu te merken in Maastricht, 2 weken geleden, waar er een grote bijeenkomst rond de Aarhus-conventie was, dat er veel landen van Latijns-Amerika waren. En dat er daar ook in het laatste jaar veel interesse is getoond door regeringsleiders om een soortgelijke conventie in hun VN-regio ook te implementeren of op te zetten, zeg maar. Daarom niet noodzakelijk een copy-paste, maar toch iets dat voor hen dan toch erdoor kan, zeg maar. En het is ook wel zo, de Aarhus-conventie is wel vanuit de schoot van de UNECE opgericht, maar het is open voor alle landen in de wereld om toe te treden, wat voorlopig nog niet gelukt is om andere landen buiten de regio te overtuigen, maar nu, 2 weken geleden, heeft het eerste niet-UNECE-land interesse getoond, zijnde Mongolië, om ook toe te treden.
En toetreden betekent van, wij vinden dit toffe regels en wij vinden dat ons land zich daar ook aan kan houden. Zo.
Dus wij vinden dat dat een meerwaarde heeft voor onze democratie, om die uit te diepen eigenlijk. Het geeft burgers heel veel rechten die het anders niet heeft. En,
inspraak in het beleid.
Inspraak, ja. En, dus bijvoorbeeld een milieueffectenrapport, in het Engels Environmental Impact Assessment, dat is iets dat je verplicht moet doen voor grote werken waar een impact op milieu is. En iedereen die de Aarhus-conventie heeft getekend, is sowieso gebonden aan die dingen. En wanneer dat niet gevolgd wordt, of niet op de juiste manier wordt gevolgd, dan kun je dus een klacht indienen.
Als burger?
Als burger, ja.
Ja, of als organisatie.
Of als organisatie, of als lidstaat. Op verschillende niveaus kun je eigenlijk een klacht indienen. Ja.
Oké. Bij wie kun je dan een klacht indienen?
Wel, dat is ook een van de unieke dingen aan die conventie, is dat die een compliance committee hebben. Dus het wordt een groep die de controle doet, of dat iedereen zich houdt aan die afspraken. En die groep die de controle doet bestaat, en dat is het een beetje unieke, niet uit de landen zelf die de conventie getekend hebben. Het bestaat uit burgers, uit individuen, die om de 3 jaar opnieuw verkozen worden. En het is wel zo dat die verkiezingen een beetje in smoky rooms, dat niet al democratisch gebeurt, dat een beetje diplomatieke touwtrek is.
Dat is een beetje vreemd, want het gaat dan juist over beleidsparticipatie en transparantie.
Dat is waar, dat is het contradictorisch, dat klopt. Er is altijd verbetering vatbaar. Maar het goede eraan is, het zijn niet de landen die dus over hunzelf moeten beslissen, eigenlijk, wat in veel andere VN-settings wel het geval is.
Het zijn
individuen, en ik denk een 12-tal, die om de zoveel maanden bijeenkomen en die dan de dossiers die ingediend zijn als individu eigenlijk beoordelen.
Een raad van wijzen.
Ja, zoiets. Ja, ja,
ja. Voor mensen zijn dat, weet je, dat zijn de rijke blanke mannen.
Rijke blanke mannen, nee, daar zitten ook wel niet blanke mannen bij. Maar,
zwarte lesbiennes, nee?
Die heb ik daar nog niet gezien, zo, nee. Nee. Ja, de UNEC-regio op zich is natuurlijk eigenlijk een beetje de blanke regio van de wereld. Van Canada tot Kazachstan is de dominant blanke wereld. Dus in die zin is het ook wel ergens weerspiegeld in de aanwezigheid van de mensen in die groepen en zo. Dat zijn soms diplomaten die daar door lobbywerk van landen verkozen geraken om in dat comité te zitten. Maar daar zitten ook mensen van NGO's die ook verkozen geraken om dan daarin te zetelen. Dus het is een mengeling van niet alleen gewoon landen, maar effectief burgers die uit NGO's ook kunnen komen uit de civiele samenleving.
Nou, nog een vraagje. Je kunt dus als burger dan inspraak eisen en je kunt ook klacht indienen als er iets niet goed gaat of als je niet de informatie krijgt die je zou moeten krijgen volgens jou. Geldt dat enkel dan in je eigen streek of land of kun je ook over de grens heen gaan?
In principe denk ik dat je ook een klacht indien kunt dienen als je niet akkoord bent met iets wat in Roemenië gebeurt. Maar ik
als
denk
Roemenië
dat
ook getekend heeft dan?
Dat weet ik niet. Maar het is meer logisch dat er een lokale organisatie of burger een klacht indient tegen wat er ter plaatse
misloopt. Maar je moet maar aan de grens wonen en aan de overkant beginnen ze weet ik veel wat te bouwen of er komt een hoop smoei door de rivier.
En je hebt daar op waar jij woont een impact van. Ja, dan kun je effectief, als er nu net over de grens in Frankrijk een nieuwe kerncentrale komt en je woont net over de grens in België en je hebt daar problemen mee, dan kun je misschien wel eens een zaakje indienen bij de AIF-conventie. Voornamelijk, als het gaat over dat er iets misgelopen is in dus die procedures die eigenlijk voorzien zijn. Dus je moet eigenlijk als overheid de publiek het kans geven om deel te nemen aan dat beslissingsproces. En voordat het zover is, moet je het publiek de kans geven om zich deftig te informeren. En dus burgers kunnen dingen, documenten opvragen. En die overheid moet die geven binnen een afgesproken termijn.
Ja, dat gebeurt ook niet altijd. Hè. Ik herinner mij toch klachten van Wim van Hees over het aantal dagen dat hij moest wachten op bepaalde documenten.
Ja. En dan kun je daar inderdaad verdere stappen in ondernemen. Dus dat is allemaal gedocumenteerd in dit geval in de Belgische wet openbaarheid bestuur. En dan is er een commissie die ook klachten erop volgt, als ze niet binnen de termijn. Dus die regelgeving is inderdaad vrij uitgebreid in de landen. Het is een kwestie van ze te kennen en de moeite te doen om er gebruik van te maken. En eigenlijk als je dat doet, dan denk ik dat je heel wat dingen, eigenlijk die conventie heel veel kracht, potentieel heeft. Eenmaal dat je ze kent en eenmaal dat je moeite doet om ze te gebruiken. Het geeft de burgers echt heel veel rechten die eigenlijk nog niet zo goed gekend zijn. En dat vond ik frappant toen ik daar 2 weken geleden voor het eerst eigenlijk in aanraking met dat proces kwam. Ik ben met 2 andere VN-processen in aanraking gekomen en voor de eerste keer met dit proces. Hoe machtig het eigenlijk was. Het is eigenlijk ook er gekomen door NGO's die het wouden dat het er kwam. En in 1998 hebben ze dan eigenlijk de eerste stap gezet van dat te tekenen. En in 2003 dan te ratificeren. En nu zijn er eigenlijk al een aantal landen die er serieus spijt van hebben dat ze dat ooit getekend hebben. En die daar al graag terug uit zouden willen stappen.
Maar dat gaat niet.
Nee, dat gaat nu al in theorie.
Deratificeren.
Ja, dus, Canada is ook uit het Kyoto-akkoord gestapt. Het kan, maar het levert u wel enige internationale blamage op. En vooral het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is tegenwoordig niet meer zo happy dat ze het ooit getekend hebben, omdat ze allerlei dingen willen doen die het publiek absoluut niet kan verdragen, zoals fracking en zo. En daar zijn veel problemen mee. En ja, zij hebben de ene klacht naar de andere aan hun been. En eigenlijk liefst van alles zouden ze ervan afvullen, maar ze hangen er voorlopig wel aan vast.
Ja. Nu nog eens even over dat tekenen en dat ratificeren. Dus hebben alle landen van die UNECE dat ondertekend?
Bijna alle. Dus ik geloof, zijn er nu 56 landen in de UNECE-regio. En ik denk dat er nu 49 zijn die dus het Aarhus-conventie getekend hebben. Dat zijn eigenlijk 48 landen en één, namelijk de Europese Unie.
Op zich
dat
ook
is ook een party to the convention, als Unie zelf.
Partij bij het verdrag, ja.
Ja, voilà, ja, ja.
En dan is de tweede stap ratificeren, want dat ondertekenen, dat is eigenlijk helemaal nog niet bezig.
Dat is in 1998 gebeurd en in 2003 waren er dus voldoende landen die het geratificeerd hadden, opdat het in werking trad.
Aha, dus er moeten minstens 10 zeker, hè?
Het aantal ken ik niet, nee.
Of maar, is dat een percentage van het aantal mensen die ondertekend hebben? Of
ik denk zoiets, ja, zo 3/4 van de landen of zo, of 2/3, het is zoiets. Maar dat is in 2003 was dat al voldaan en sindsdien zijn er nog altijd die erbij komen. Gelijk nu in Maastricht zijn er weer een aantal landen bijgekomen die het tekenen. Dus dat blijft uitbreiden.
Ja, ja, vooral dat ratificeren dan. En België was blijkbaar in 2003...
Je was er dan bij de start bij, in 2003 ook geratificeerd, ja.
En nu zouden er dus ook landen zijn van buiten dat eigenlijk grondgebied die zeggen van dat is een tof verdrag.
Ze probeerden al lang om dat te bereiken, dat is niet zo vanzelfsprekend, maar ja, er waren dus landen uit Latijns-Amerika aanwezig en Mongolië ook. En Mongolië is de eerste die officieel interesse heeft getoond om toe te treden. Dat is nog niet zover, maar wat nog niet is, kan nog komen, hopelijk.
Ja. Ja. Zijn er op Europees niveau al, want de EU heeft het ondertekend, zijn er tegen Europa al klachten ingediend, of hoe noem je dat?
Ja, zeker. Er zijn mensen die daar al gebruik van gemaakt hebben van die rechten. Tegen bijna elk land van de conventie is er al eens een klacht geweest, ook tegen België, maar tegen de Europese Unie zelfs meermaals. En ja, dan kun je online zien hoe dat die klachtenbrief eruit ziet, wat de reactie was, en daar komt soms een hele staart aan van een compliance committee die dan de klacht voorlegt aan de Europese Unie in dit geval en die om een reactie vraagt en dan de reactie voorlegt aan degene die de klacht heeft ingediend en dat staat allemaal online, kun je allemaal volgen. En dat is interessant eigenlijk als je er eenmaal begint in te graven om te zien wat raakt er door, wat kun je bereiken ermee eigenlijk en ja, wat raakt er niet door. En dan zie je, ik heb zo eens beginnen lezen, ik ben ook nog vrij nieuw in het proces van de UK, dat ze effectief bepaalde dingen niet in compliance waren, dat ze dan echt de raad krijgen om, als je nog eens zo'n regionaal gewestplan opmaakt of zo, dan moet je echt wel op dat moment participatie toelaten en dan UK moet dat dan beloven dat ze dat zullen doen en als dat herhaaldelijk gebeurt, ik weet niet wat er dan volgt, maar normaal gezien is de bedoeling dat die landen, als ze zo'n verwittiging krijgen, wel effectief de volgende keer het beter aanpakken.
En als ze dat niet doen, want ik bedoel, goed, er wordt de klacht ingediend en dan zegt dat arbitragegedoe, die zeggen van, dit was verkeerd, en dan? Ik bedoel, worden daar dan geldelijke straffen uitgesproken?
Nee, op dit moment laat de Aarhus-conventie geen geldelijke straffen toe. Nee. Maar als je herhaaldelijk in non-compliance bent, dus niet in orde bent, dan kan het zijn dat op een bepaald punt dat je wel eens naar het Europese Court of Justice wordt verwezen.
Gerichtshof heet het.
Voilà. En dan heb je wel kans op dwangsommen en op echt hardere straffen.
Ah ja. Ja. Oké, want als het alleen maar bij een vermanend vingertje blijft...
Een vermanend vingertje is natuurlijk ook een stok die activisten, journalisten en anderen kunnen gebruiken in de media. En op die manier kunnen ze ook weer het momentum keren eigenlijk. Hè. In specifieke projecten waar altijd gezegd wordt door de overheid, ja, maar we zijn in orde met alles en we doen het volgens het boekje. Als dan een internationale VN-conventie blijkt dat het niet het geval is, dan geeft dat wel enorm veel macht of iets krachtigs aan mensen die tegen dat project strijden en die daarmee in de pers altijd moeten die journalisten proberen te overtuigen van hun gelijk en daarna, als die journalisten zien...
De VN heeft het ook gezegd.
De VN heeft gezegd dat niet hoor. Ja, oké, dan zal er toch echt wel iets mis zijn en dan draait misschien het debat in de media, dan draait misschien de mening van heel veel burgers wat een impact kan hebben. Hè. Als er dan nog eens een referendum is, als er dan nog eens een publieke inspraakmoment is... Ja, er wordt heel veel spin gedaan door overheden en dat zien we hier in ons land maar al te veel. En als je die spin kunt doorprikken met een duidelijk bewijs, het is voor een onafhankelijke commissie van de VN geweest en die hebben bewezen dat jullie niet in orde zijn met jullie conventie, dat is wel iets. Daar kunnen we wel iets mee doen op het terrein.
Ja, ik denk dan aan Oosterweel. Ik bedoel, er is een referendum geweest, wat dan volgens Aarhus netjes is, maar er is geen rekening mee gehouden. Dat is dan weer eigenlijk een beetje fout, hè?
Wel, inderdaad. Dat is een van de redenen waarom dat ik momenteel bezig ben met het indienen van een klacht tegen ons land via de Aarhus-conventie rond het Oosterweel-dossier tegen de BAM.
En maar, doe jij dat op eigen houtje of ben jij...
Ja, ik heb daar nu 2 weken geleden zo intensief in het proces gezeten en gezien dat dat zoveel mogelijkheden geeft dat ik mijn vakantie daar wel een beetje tijd in wil steken. En ik heb contact opgenomen met de mensen van Straten-Generaal en die zeggen ook dat eigenlijk een goede kans maakt. Zij hebben ook juristen die dat dan zullen nalezen.
En waarom hebben zij dat niet eerder gedaan?
Dat is wel een hele klus om dat te doen. Maar nu zelf bezig met een heel groot dossier, dat ook nog ooit misschien eens op nationaal niveau voor een gerecht verschijnt, als blijkt dat het de huidige groep op deze manier erdoor geduwd wordt. En die man die doet zoveel, kan ook niet alles doen. Hè. Maar hij was ook allemaal in zijn vrije tijd. Hè.
Hij was op de hoogte van het bestaan van die Aris.
Ja, hij heeft al verwezen in vorige persberichten dat dat niet in overeenkomst met de Aris-conventie was. Hij gebruikt dat al in zijn persbericht. Hij kent die en zijn juristen kennen dat zeker. Of degene die hij kent, die dat ook vrijwillig opvolgen. Maar het is een kwestie van, je moet daar toch wel eventjes de feiten van heel het dossier, dat zijn al heel veel feiten, chronologisch, en dan naast de specifieke artikels leggen van die conventie waar het niet in overeenstemming is. Ja. En ik ben daar nu juist mee begonnen, ik zit nog maar aan een paar pagina's en ik heb al 3-4 cases uitgewerkt van die datum werd daar beslist op die manier en is in breach met die artikel van die conventie enzovoort. Maar als ik zie naar de voorbeelden van andere mensen die indienen, dat is makkelijk 20-30 pagina's met alle feiten en bijlagen en vertaald in het Engels allemaal, dus ik vertaal dat nu ook allemaal. Daar scruipt gewoon heel veel tijd in, dus ik denk dat ik...
Het BAM-dossier.
Dat is ook al zo lang bezig. Je moet u al gelukkig enkel focussen op wat er na 2003 is gebeurd, want daarvoor waren we nog niet geratificeerd. En dan voornamelijk van de laatste jaren is er eigenlijk al voldoende misgelopen om te kunnen een dossier in te dienen. Als ik één voorbeeldje mag geven van wat er zoal misloopt, dus nu onlangs is het groep. Mensen hebben tot 14 augustus tijd om dan een bezwaarschrift in te dienen tegen dat groep. Maar in de communicatie van de groep heeft de overheid en de BAM al gezegd van je mocht geen commentaren geven op alternatieve tracés, die zullen niet in overweging worden genomen. Nu, volgens de Aarhus-conventie bepaalt het publiek wat voor soort commentaren dat het wilt geven en kan dat eigenlijk al niet, dat je zoiets al op voorhand uitsluit. Het is eigenlijk de eerste moment van inspraak op het milieueffectenrapport, dat pas sinds februari is. Dat is de eerste keer dat de burgers kunnen inspraak doen. Op dat moment kun je niet zeggen dat dat al beperkt is tot wat zij eigenlijk al beslist hebben.
Dus je kunt dat gewoon wel doen, verwijzend naar de Aarhus-conventie.
Ja, dus je kunt dat al naast elkaar leggen en dat is op zich al één van de...
Maar ik bedoel, mensen die nu een bezwaarschrift nog moeten indienen,
kunnen dat inderdaad vermelden.
U zegt wel dat dat niet mag, maar dat mag lekker wel. En alsjeblieft, hier mijn commentaar, ik verwijs wel naar alternatieven.
Verwijs gerust naar de Aarhus-conventie in zijn geheel. Als het exacte artikel... Ik ken het nu niet van buiten, 4.7 misschien, maar ik ben er de laatste dagen nogal mee bezig, maar ik weet nu niet exact van daar was dat probleem in die artikel, maar verwijs gewoon naar de Aarhus-conventie in dat geval en eigenlijk heb je wel gelijk. Ja.
Het is een originele manier om je vakantie in te vullen.
Ja, tussendoor zo. Hè, ja. Ik ben daar nu ook niet voltijds mee bezig. Maar,
Heeft Europa ook het al goed gedaan? Want ik heb soms het idee dat er in Europa absoluut een grote kort is aan democratische inspraak.
Ze doen sommige dingen goed en sommige nog niet goed genoeg en sommige gewoon ronduit slecht. Het is niet zwart-wit, dat is duidelijk. Bijvoorbeeld wat ze goed doen, en daar komt dan direct een nuance achterna, wat ze goed doen is de inspraak die burgers nu krijgen via European Citizen Initiative. Je moet een miljoen aantekeningen verzamelen in 7 landen in de EU en je kunt op die manier iets op de agenda van de commissie zetten dat ze moeten overwegen en moeten een antwoord op geven. Dat is eigenlijk ook een vorm van publieke inspraak die de democratie in Europa zou moeten versterken. In de praktijk, dat is aan de nuance, de eerste die het gehaald heeft is de Right to Water, ECI, dus European Citizen Initiative. Voldoende handtekeningen, meer dan 2 miljoen zelfs, of nee, 1,9 miljoen, maar ze moesten er maar 1 miljoen hebben. En dus die kwamen op de agenda, dat werd besproken. Helaas hebben ze geweigerd om die hun eisen eigenlijk daarop in te gaan. Dus dat was meteen een domper op het hele initiatief. Ze hebben nu een nieuwe tool en het eerste dat het haalt, krijgt meteen een beetje het deksel op de neus. Maar is het dan slecht of goed? Is het dan vooruitgang of niet? Nu hebben we al een tool, als we dat misschien vaker en vaker gebruiken, ik denk dat ze het op den duur niet kunnen houden dat ze het blijven negeren. Het is nu al een publieke blamage eigenlijk. En de resultaten van een publieke blamage, als je ziet, mensen zijn heel ontevreden over het feit dat de EU daar geen rekening mee houdt. Wat ik nu vertel, heeft gebeurd in maart. In mei was verkiezingen. Ja, het resultaat in de verkiezingen was ook wel navenant. Dus niet alleen omwille van het niet respecteren van die... Maar het is een deeltje van mensen die zeggen van... Ja, allee, we willen inspraak hebben, we doen nu eens iets. En er wordt dan niet naar geluisterd. En ja, dan zijn ze een beetje... Ja, pissed off over de EU. En dan 25 mei hebben we het resultaat gezien. De anti-EU-stemmen waren nog nooit zo groot. Dus,
Want op de website van de EU zelf wordt er zo'n beetje gestoefd, hè, met dat er een waterconventie is gekomen dankzij die aanhuisdingen. Er staat dan niet in dat alle eisen die door de burgers werden opgelijst, werden afgewezen. Maar dan toch gemotiveerd.
Ze hebben een heel uitgebreide motivatie moeten geven. En ze hebben een aantal oppervlakkige toegevingen gedaan. Maar bijvoorbeeld die Right to Water initiatief, die vroeg voor het einde van de privatisering van watervoorziening in landen en in steden. Wat dat een trend is geweest voor jarenlang, wat nefast is geweest. En in sommige steden hebben ze dat zelfs terug in nationale handen gezet, genationaliseerd in Parijs. En met alle succes van dien. Maar we zien dat in Griekenland bijvoorbeeld, waar dat de Europese Unie en de Trojka gaan zeggen van... Ja, sorry, jullie moeten alles privatiseren, ook de watervoorziening. En dan zie je dat in Thessaloniki is daar onlangs een referendum over geweest. 98% van die mensen die stemmen met zeggen dat dat niet geprivatiseerd mag worden.
En, ja, en die het zelfs zelf gaan overnemen.
Ja. Omdat de prijzen meestal voor 3 of 4-voudigd. En effectief makkelijker mensen afsluit van het waternet gewoon, waar je een samenleving krijgt van enkel de mensen die echt het kunnen betalen, die hebben drinkbaar water. Dat is eigenlijk Griekenland terug naar Sub-Sahara-Afrikaanse toestanden brengen. Hè. Mm-hmm. Dat is het omgekeerde van...
Beroepen zij zich daar dan niet op die Aarhus-conventie? Of heeft er niemand nog tijd en fut?
In Griekenland denk ik dat ze redelijk murw geslagen zijn. Er zijn zoveel dingen waar je eigenlijk klacht voor zou moeten indienen. Ik heb daar ook voor mijn werk veel blogs over geschreven, over hoe dat bijvoorbeeld ook de mijnbouw helemaal de regels versoepeld zijn, zodat Canadese bedrijven er nu heel makkelijk, ook met veel minder milieuzorg, cyanide kunnen gebruiken om goud op te halen, waar ook heel veel protest tegen is en waar dan... politie mensen voor 7 kilometer achtervolgt met knuppels, het ziekenhuis inslaagt en ze dan het ziekenhuis toch komt arresteren onder een of andere wet van de dictatuur van Griekenland van vroeger, als zij terroristen waren. Dus dat waren dan mensen die gewoon probeerden...
Geen cyanide in hun water willen.
Ja, gewoon, voilà, geen cyanide in water, die gewoon de toegang tot de mensen gewoon de sit-in deden eigenlijk. Hè. Als je ziet hoe dat daarop gereageerd wordt, omdat dus Europa zegt dat moet geprivatiseerd worden, dat moet geld opbrengen en ja, die regels van milieubescherming die zijn nu even allemaal niet meer belangrijk. Maar ja, die mensen die gaan er aan kapot. Hè.
Ja, dat vroeg ik mij ook af. Ja. Zo die trojka dan versus die Aarhus. Dat is toch wel een beetje een onevig.
Inderdaad.
Dus Nick misschien binnenkort eens op vakantie naar Griekenland om daar dan wat dossiertjes te schrijven.
Ja, dat is misschien iets voor volgend jaar dan.
Joris, ik hoor de fracking vallen en dan denk ik altijd dat jij dan een vraag gaat hebben.
Vorige week hadden we het hier over fracking in Nederland.
Ja.
Het is zo dat de Vlaamse gemeenten zich zorgen maken en niet betrokken geweest zijn blijkbaar bij de procedure. En ze gaan fracken aan de grens, waarschijnlijk al binnen een half jaar. Dus dat zou ook kunnen, zij zouden ook kunnen beroep doen op de Aarhusconventie om...
Burgers die daar in de buurt wonen, die zouden...
Ja, of burgemeesters bijvoorbeeld, en zelfs hun eigen naam of wat dan ook.
Ja, die daar een impact van hebben en die niet betrokken waren bij de besluitvorming, ja, die kunnen dan inderdaad de tweede pijler...
In dit geval hebben ze er nog geen impact van, maar dat is een kwestie dat ze misschien een potentiële impact hebben.
Wel, als ze geen inspraak in een besluitvormend proces krijgen waar milieu-impact op hun levens en omgeving is, dan is dat de tweede pijler van de Aarhus-conventie, public participation. Ja. En ja, als je dan in een ander land woont, maar je hebt er wel impact van, dan moet er een manier bestaan dat je toch inspraak hebt in het beleidsvormend proces. Dus zij zouden daar inderdaad ook naar kunnen kijken welke bevoegde artikels er geschonden zijn.
Het andere punt was in verband met Oosterweel. Ik vermoed dat uw klacht niet gestoeld zal zijn op het feit dat de volksraadpleging niet gerespecteerd is,
toch,
want die is niet bindend.
Nee, dat is waar, maar in de Aarhus-conventie staat dat er toch een meaningful result moet zijn van die public participation. En dat er dus niet zomaar enkel het box-ticking van we hebben participatie gedaan en klaar is Kees. Nee, er moet ergens een resultaat van die inbreng van het volk in het uiteindelijke besluit zijn. En als je dan ziet dat er een record aantal bezwaren zijn ingediend, een massamobilisatie en vooral het referendum, en dat het referendum eigenlijk bijna helemaal naast zich neer is gelegd, enkel een oppervlakkige verandering, en de vraag ging over het BAM-tracé, niet over die tunnel of die wapper, ja, dan kun je eigenlijk toch wel naar een bepaald artikel van de Aarhus Conventie verwijzen. Dus ik ga het toch opnemen in mijn dossier ook. Van, als een van de vele bewijzen dat er echt geen rekening is gehouden met de public participation. We zullen nu ook zien met de GRUP tot 14 augustus. Als we daar opnieuw een record bezwaren indienen en opnieuw wordt daar geen rekening gehouden. Het is de combinatie van al die stappen waar er duidelijk aangetoond wordt van ja, sorry, eender wat we zeggen of wat we doen, er wordt niet aan geluisterd, dat we een duur toch moeten aantonen dat we niet in orde zijn eigenlijk. Ja.
Goed, Nick, bedankt voor het informatieve gesprek. Ja, we zouden eigenlijk een soort promotiecel voor die Aarhus-conventie.
Eigenlijk wel, ja. Het is echt fantastisch. Bekijk het, staat allemaal online op de UNECE-website. Gewoon doorklikken naar Aarhus-conventie.
Valt wel mee te doen.
Valt echt iets mee te doen.
Oké. Okay. Ja.
Bedankt.
Bedankt, Nick.
Ja.
Fijne dag nog.
Dag.